Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing voor vanavond is uit Lucas 1. De kerkdienst, de eerste kerstdag, 25 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. En in de avonddienst, dat is dan een gezamenlijke dienst met Kerkwijk hier in deze kerk. Daar hoopt eveneens dominee Van Zetten voor te gaan. En de dienst die vangt dan aan om 6:30. Donderdag 26 december, tweede kerstdag, zal om 10:00 de kerstfeestviering van de zondagschool zijn in de kerk van Kerkwijk. Volgende week zondag 29 december, in de ochtenddienst van 9:30 hoop voor te gaan dominee Van der Wind en in de avonddienst om 6:30 dominee Van Zetten. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Op eerste kerstdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor een hospice voor daklozen in Centraal-Azië. Volgende week zondag zal de maandelijkse extra collecte worden gehouden voor de instandhouding van de eredienst. Onze voorzang vanavond is de lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. Kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, het gaat vanavond over vijanden. Heb jij vijanden? Het is gelukkig geen oorlog in ons land. Dus er zijn geen soldaten die ons het leven moeilijk maken. Maar toch kun je nog wel vijanden hebben. Een vijand is iemand die je het leven moeilijk maakt. Nou, als je gepest wordt op school, ja, dan heb je vijanden. Anderen die je het leven moeilijk maken. Dat is verschrikkelijk. Als het in de Bijbel over vijanden gaat, dan gaat het over mensen, goed opletten, die het leven, jouw leven, met de Heere God moeilijk maken. Ik hoop dat jij heel graag met de Heere God wil leven, met de Heilige Geest in je hart. En dan kunnen er zomaar mensen zijn die dat moeilijk maken, die jou bij de Heere God weg willen trekken. Dat zijn vijanden. Kunnen ook dingen zijn, dingen op je mobiel. En je mag ook denken aan de Satan, de duivel, die je ook heel graag bij de God weg wil trekken. De dingen van deze wereld. En dan horen we vanavond dat er iemand is die het van al deze vijanden heeft gewonnen. Dat had hij al beloofd in het paradijs. De vorige preek. Ik zal vijandschap zetten en hem de kop vermorzelen. Dat horen we vanavond terug in de laatste adventpreek. En daar gaan we ook van zingen. Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij Heer. U hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. En dan zingen we zo mooi. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geef uw volk de zegen. Psalm 3, vers 4. vijand is iemand die ons van het leven met de Heere af wil houden. Dan komt het al meteen een heel stuk dichterbij. Dan zullen we het wellicht in ons eigen leven ook herkennen. Maar wat genadig om te mogen weten, dat Gods belofte heerlijk wordt vervuld. Ik zal vijandschap zetten en het de kop vermorzelen aan een wereld verloren in schuld. Daarom mogen we samen ons geloof belijden en is ons amen Psalm 23 vers 2. Het komt straks in onze tekst ook terug. Maar als je zo mag weten dat God de vijand verslaat, dan kun je zingen: ik vrees niet. Psalm 23 vers 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, u bent verwinnaar in de strijd. Als we uw naam aanroepen, mogen we dat weten, geloven, belijden. Al zijn er machten, al is er een machtige tegenstander en vijand, al bemerken we soms in ons eigen leven hoe er aan ons getrokken wordt. verwoede poging om ons af te trekken van u en uw heerlijke dienst. Dan mogen we weten dat die vijanden niet het laatste woord hebben. Omdat u de moederbelofte hebt vervuld. De kop is vermorzeld. Maar o Heere, wat kan die vijand nog een invloed hebben? En wat kan die een aansluiting vinden op ons hart? Wat kunnen we ver bij u vandaan leven? Wat kunnen onze ogen gesloten zijn en onze harten pot dicht? Zelfs na ontvangen genade kan dat zomaar bij ons zo zijn. Zodat we vanavond een beroep doen op uw almacht, op uw naam, u die verwinnaar bent. En we bidden, Heere, wat we hebben gezongen, wilt u het waarmaken. En geeft uw volk de zegen. Daar zijn we om verlegen. Dat u ons zegent in het spreken en in het luisteren. Dat u de duivel de kerk uitjaagt. Dat ons hart vol is van uw geest. Zodat we mogen weten dat u de zonde in ons overwint. Dat u de Satan overwint. Dat u machtiger bent dan de wereld. En zelfs dan ons eigen hart. En dat we daarom mogen zingen: ik vrees niet. Heer, als we de schriften openen, als de verkondiging tot ons komt, geef ons open ogen voor de macht van de vijand. En geef ons geloofsogen om het kind van Bethlehem te zien, onze heiland, nameloos teer. En toch, de verwinnaar. O God, van wie zouden we het anders verwachten dan van uw Zoon? Van wie zouden we het anders verwachten dan van uw Geest? Van wie zouden we het anders verwachten dan van u? Die uw barmhartigheid hebt getoond. Zegen ons dan uit genade en om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanavond in deze laatste adventpreek van dit jaar de schrift in Lucas 1. De schriftlezing van deze avond vindt u in de lofzang van Zacharias. We lezen vanaf vers 67. En ik wil vanavond met u bezien waar deze lofzang vandaan komt. Hoe komt Zacharias aan deze woorden? Waarom zingt hij wat hij zingt? En wat heeft dat ons te zeggen? En daarom is het goed om ook eerst de woorden te lezen die Zacharias ontving van de engel. Dus we beginnen onze lezing vanavond in Lucas 1 en dan vanaf vers 11. Lucas 1 vanaf vers 11 horen we samen het woord van God. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al vanaf de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Lezen we nu verder in vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Tot zover de lezing van het woord van God. In de verkondiging van deze avond staat vers 74 centraal. Aan de komma's kunt u zien dat dat een stukje is uit een veel langere zin, maar we concentreren ons vanavond op dit vers. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. Boven de preek heb ik geschreven, verlossing om te dienen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen Psalm 78, vers 1 en vers 27. Psalm 78. In deze psalm worden de grote daden van God bezongen, de weg die hij met Israël ging. En daarom begint het met een oproep, vers 1. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen, om de grote dingen te gaan horen die God heeft gedaan. En in al die grote daden komt dan ook vers 27 tot ons. En omdat onze tekst gaat over zonder vrees, bezingen we hoe God dat Israël gaf. Ja, zonder vrees mocht Israël veilig trekken. Het zag de zee zijn hateren overdekken, want God, hun God, bracht hen bevrijd van banden naar het land. Beeld ook van het leven van een ieder die met God mag leven. Psalm 78, vers 1 en vers 27 zingen we nadat we onze gaven hebben gegeven voor de Heer en zijn dienst.
Thank you.
dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is de lofzang van Zacharias, de berijming van onze tekst, vers 3. Hij voorspelde ons dat wij te alle tijd, wanneer die blijde heildag reis, van vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden, zonder vrees. En ook vers 5, die wonderheerlijke belofte, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De lofzang van Zacharias, vers 3 en vers 5. Gemeente, luisteren is een kunst. Want wij luisteren heel makkelijk naar onszelf toe. En voor je het weet, horen we wat we willen horen. Soms zo sterk dat er een kloof zit tussen de boodschapper en de ontvanger. Dat zie je maar in Amerika, waar die verhoren zijn over die afzettingsprocedure tegen de president. De Democraten en de Republikeinen die luisteren naar precies dezelfde verhoren. Maar de een trekt een totaal andere conclusie dan de ander. Het lijkt wel of ze allemaal precies horen wat ze willen horen. En wat dichterbij, luisteren is een kunst naar elkaar, in de familie, in het gezin, bij een conflict op het werk of in de familie, dan lijkt het wel of er heel verschillend geluisterd wordt. Horen we precies wat in ons straatje uitkomt. Het andere krijgt geen plek in ons hoofd en hart. En dan is er zomaar die kloof tussen zender en ontvanger. Zacharias heeft ook geluisterd. Geluisterd naar wat de engel hem gezegd heeft. Jongens en meisjes, dat geweldige nieuws dat Elisabeth en hij nog een kindje zullen krijgen. En wat voor een kindje. Hij had geluisterd, terwijl de engel had gesproken. En daarna had hij maanden moeten zwijgen. Maar nu komt het eruit. Wat heeft hij gehoord? Waar heeft hij naar geluisterd? En wat gaat hij ervan bezingen? Priester wordt profeet. Prachtig. Hoe heerlijk zingt hij over zijn jochie, over Johannes. Vers 76, de profeet van de Allerhoogste. Maar mooier nog dat hij niet bij zijn eigen kind begint. Maar dat hij het eerst, het allermeest over de Messias heeft. Want hij zet zijn volk bij dit zingen op het spoor van het huis van David, vers 69. Niet op het spoor van het huis van Levi, waar die zelf uit voortkomt, maar het huis van David. Alle ogen op de Messias. Net zoals zijn zoon Johannes later zal doen. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien. En haar verlossing voor tot stand gebracht. Goed geluisterd, Zacharias. Dat is nou precies wat de engel bedoelde. En wat hij je voorgehouden heeft. Er is iets dat het geluk van jullie als ouders overstijgt. God heeft zijn barmhartigheid getoond. Het kloppend hart van God. Die in ontferming naar zijn volk omziet. En dan eindigt hij zijn lied met dat prachtige vergezicht voor vrede voor wie van zichzelf midden in de dood ligt. Hoe heerlijk en vertroostend als je jezelf tegenkomt, hè, in je zonde en in je schuld. Als je ziet hoe makkelijk je hart aansluiting vindt op wat van deze wereld is, wat van de boze is. Dat er vrede is voor wie in duister dwaalt. Heerlijk. Wat heb je goed geluisterd, Zacharias. Maar, zo midden in dit lied, gooit Zacharias het ineens over een hele andere boeg. Dan gaat hij ineens zingen over de vijanden. Verlossing en bevrijding van hatelijke vijanden. Luistert Zacharias hier wel goed? Daar heeft die engel het helemaal niet over gehad. Die had het wel over bekering tot twee keer toe. Tot ombuiging van ongehoorzamen tot rechtvaardigen. Een volk toegerust voor de Heer. Maar over vijanden had hij het helemaal niet gehad. Luister je wel goed, Zacharias? Of ben je stiekem toch een beetje kind van je tijd? Dat je een soort Messias, een politieke vrijheidsstrijder verwacht. Die de gehate vijanden, de Romeinen, het land uit zal gooien. In plaats van dat je het over bekering hebt, waar de engel van sprak, gaat het ineens over verlossing van vijanden? Maak je het evangelie zo niet heel horizontaal, Zacharias? In plaats van dat verticale, dat de heiland gekomen is voor onze zonde, zodat wij bekeerd kunnen worden? Gaat het er nu alleen maar om dat wij het hier op aarde goed hebben? Dat wil ik vanavond met u bezien, gemeente, of Zacharias hier er nu naast zat, ja of nee. En dat leggen we natuurlijk meteen, tenminste dat hoop ik dat u dat doet, naast onze eigen Messias-verwachtingen. Wat verwachten wij eigenlijk van de Heer Jezus? Waar hebben we hem voor nodig? We hopen elkaar woensdag allemaal te zien hier, maar waar gaat ons hart nu naar uit? Kijk, je kunt wel zingen, heel mijn hart staat voor u open. Maar wat hebben we van hem nodig dan? Ik hoop dat nadenken over die vijanden ons vanavond wat dichter brengt. Voor het eerst of opnieuw in ons leven. Bij wat de Messias komt doen, bij dat kloppende vaderhart van God. En ik wil u vanuit de schriften proberen uit te leggen dat ik ervan overtuigd ben dat Zacharias hier echt niet alleen maar een horizontaal evangelie bedoelt om er zelf wat beter van te worden. En ik hoop dat ons richt op de Heer Jezus. En een aantal punten waarom mij duidelijk is dat het Zacharias hier echt gaat over wat de engel bedoelde. De eerste reden dat ik daarvan overtuigd ben is deze: de vervulling met de Heilige Geest. Want de vraag die ik opperde, of Zacharias hier nu een horizontaal evangelie inbrengt, verlossing van de Romeinen, dat is goed om over na te denken, maar dat wordt eigenlijk overstemd door wat we lezen in vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. Passief werd vervuld. Dat overkomt hem als een genadegave van boven. Dat is nog zo hoor, als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dat krijg je. Dat is genade. Kijk, en dan gaat het niet meer om wat wij horen. Of wij zeggen. Maar dan neemt de Heilige Geest het woord. Die Heilige Geest die harten opent en monden opent en oren opent. Hij gaat een geesteslied zingen. En dat maakt dit lied tot een godswoord. Ook onze tekst. Een godswoord. Dat overstijgt dan ook meteen zijn eigen gezinnetje. Maar het geeft een wijder perspectief. God neemt het woord. En daarmee wordt het waar. Daarmee wordt het niet alleen horizontaal, maar ook verticaal. Het wordt waar omdat God het zegt. Daar kunnen we dus twee dingen van leren die van belang zijn voor ons. Allereerst dit. Dat de psalmen en de nieuwtestamentische liederen uniek zijn. Want ze zijn onweerlegbaar geïnspireerd door de Heilige Geest. En daarom zijn ze het woord van God. Die Heilige Geest die aan Zacharias en aan David en aan anderen de gave van de muziek, van de dichtkunst gaf, zodat ze het woord Gods gaan spreken. Zoals in Psalm 45 staat: mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Dat is meteen het principiële verschil tussen psalmen en deze nieuwtestamentische liederen en de gezangen die we later nog gemaakt hebben. Dat is ook een geschenk. En die kunnen ook geleid door de Heilige Geest in de harten van mensen opkomen, in de gaven van de dichtkunst en van de muziek. Maar daar mag je nooit vanzelfsprekend van uitgaan dat ze door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. Je moet de teksten daarvan altijd kritisch bezien. Er kan zomaar een eenzijdigheid of een dwaling insluipen. Moeten we alert op zijn. Daar hoeven we hier bij Zacharias niet beducht voor te zijn. Want hier heeft de Heilige Geest geïnspireerd tot de woorden van dit lied. Het onfeilbare woord van God. Ook dit stukje over de vijanden dus. Dat moeten we goed in gedachten houden. Dan is er nog iets. Het zou zomaar kunnen dat Zacharias hier weliswaar geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. En dat hij dus precies de woorden spreekt die God hem in het hart en op de mond geeft. Maar het zou wel kunnen dat hij zelf de diepe betekenis ervan op dat moment niet helemaal heeft begrepen. Zoals het misschien ook wel was bij de adventteksten uit het Oude Testament die de afgelopen tijd langskwamen van de profeten en in de psalmen en zo. Dat God door de Heilige Geest daar die Messias belofte in heeft gelegd. Terwijl Jesaja en Jeremia het misschien niet eens helemaal zo al in de gaten hadden. Dat is nou het wonderlijke werk van de Heilige Geest. Daarmee sluit ik dus inderdaad niet uit dat Zacharias toch echt ook wel die Romeinen in gedachten had. Net zoals later de discipelen tot op het laatst toe dachten. Dat Jezus een eind zou maken aan die Romeinse overheersing. Waarom zeg ik dit allemaal? Nou, ik hoop dat u en dat jij mag weten dat de Heilige Geest in je hart woont. En dan is het goed om je telkens weer de woorden van God te binnen te brengen en die woorden op de lippen te nemen. Maar toch zou het zomaar kunnen dat wij de diepe rijkdom ervan echt niet altijd verstaan. Dat we daar soms ook zomaar bij vandaan kabbelen. Dat er aan ons luisteren nog wel eens het een en ander mankeert. Dat er een kloof zit tussen de boodschapper en ons verstaan, ons hart. Laat ik maar voor mezelf spreken, wat heeft de Heilige Geest een hoop werk aan mij. Om mijn hart zo om te buigen, dat ik zijn wil versta. en zijn wil volgen wil. Nou, misschien is dat bij Zacharias ook wel zo geweest. De tweede reden waarom ik ervan overtuigd ben dat het hier een Bijbelse diepe laag heeft als het over die vijanden gaat, dat is hoe Zacharias zijn lied inzet. Daar zouden we zomaar overheen lezen. Maar als je kijkt naar vers 68 en 71, dan gaat het over de hoorn van de zaligheid. En daar zijn twee dingen belangrijk bij, jongens en meisjes. Een dier dat hoornen heeft, ja, dat kan zichzelf heel goed verdedigen en dat kan heel goed aanvallen. Dat geeft zo'n beest kracht tegen de vijand, tegen een ander dier. Maar er is nog iets belangrijkers. Er staat niet alleen hoorn, maar er staat hoorn van zaligheid. In dat Griekse woordje zit dan ook redding en behoud en heil. Maar dat woordje dat haalt hij uit het Oude Testament. Zacharias die was thuis in de schriften. Die had hij in zijn hoofd en in zijn hart. En in het Oude Testament ging het ook al over die hoorn van de zaligheid. Dat vertalen wij dan vaak met de hoorn van de gezalfde. En wat staat er dan in het Hebreeuws? Dan staat er de hoorn van de Messias. Want dat is gezalfde. En dan zijn we bij de adventteksten. Zie je wel dat Zacharias echt wel zicht had op wie de Messias was? 1 Samuel 2. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. En Psalm 132, daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Zie je dat het Zacharias alles verbindt aan die tekst uit het Oude Testament over de Heer Jezus. Oh, goed, zegt iemand, dat zal waar zijn, maar heeft het dan toch niet hier een politiek tintje? Want waarom voegt hij dan ineens dat woord vijanden in? Nou, dan moeten we weer terug naar het Oude Testament. Hij heeft het ook over de heilige profeten. Want in het Oude Testament komen we een terugkerend refrein tegen. Wat is dat refrein? Nou, Israël leeft bij Gods geboden. Ze worden gezegend. En dan gaat het volk God vergeten. Dan stuurt God de vijand. Het volk komt in nood. Komt tot berouw. Tot belijdenis van zonde en schuld. Omdat ze begrijpen waarom God die vijand gaf. Ze bekeren ze. Hé, daar gaat de engel het ook over. Bekering. Ze bekeren zich tot de Heer en dan geeft God de verlossing van de vijanden. Daar heb je het. Dat had de engel ook gezegd. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, vers 17, om het hart van de vaderen te bekeren. Zo komt het tot verlossing van de vijanden. Als het in de kerkgemeente niet meer gaat over bekering tot God, dan raak je op enig moment alles kwijt. Als het in ons eigen leven, ook al heb je de Heer al heel lang lief, als het niet meer gaat om bekering, om terugkeer tot God, in berouw en belijdenis van schuld, raak je op een gegeven moment alles kwijt. En let op, dat is heel concreet. Het is heel opvallend wat er in vers 17 staat. En hij zal voor hem uitgaan in de kracht en de geest van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot Nou, tot God natuurlijk. Nee, dat staat er niet. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. Dat staat er. Dat is opvallend, hè? De vaders neigen hun hart naar hun kinderen. Wij zeggen het altijd andersom, jongens. Neig je hart naar je vader. Maar hier is het hart van de vader dat zich neigt tot de kinderen. Dat zich verzoent met de kinderen. Als vaders, als moeders fout geweest zijn. Dan wenden ze zich weer tot de kinderen. Dan is er verzoening, zoeken ze dan met de kinderen. Als het in de kerk over bekering gaat. En in de Bijbel, dan is dat heel concreet. Dan moeten vaders soms zich tot hun kinderen wenden. De harmonie weer zoeken. Je kunt straks wel kerst van de vrede gaan vieren. Maar als je niet eens wil verzoenen met elkaar. Dan loop je de kern mis. Het gaat om verzoening met God. En om verzoening met elkaar. Vaders en kinderen. En breidt u dat maar uit. Ik vond het zo mooi wat Kolbrugge hierbij zei. Ouders zijn in het leven van een kind de handen van God. Dat is mooi, hè? Nou ja, ook wel een hoge roeping, toch, ouders? Om in het leven van onze kinderen, of ze nu klein of groot zijn, de handen van God te zijn. Maar het gaat er wel om dat we verzoeningsgericht zijn richting onze kinderen, dat de liefde spreekt. Want als het in de kerk niet over verzoening gaat, raken we ook alles kwijt. Als het in onze gezinnen niet over verzoening en over liefde gaat, dan loop je ook de kern van het evangelie mis. Want is dit niet waar het om gaat? Als God dan zo genadig en zo verzoeningsgezind is voor een hardnekkig volk zoals wij zijn, zouden we dan ook niet verzoeningsgericht zijn naar elkaar? Ja, dat hebben we niet van onszelf, ik niet in ieder geval. Daar hebben we die hoorn van zaligheid. Daar hebben we de Heer Jezus voor nodig, die weg van bekering. En zo worden we verlost van machtige vijanden. Of hebben we geen last van vijanden? Even terug naar het begin. Vijanden, dat zijn mensen of misschien wel dingen of machten die ons het leven met God moeilijk maken. Als je daar helemaal geen last van hebt, mag je vanavond je leven er wel eens op nazien of je wel echt tot geloof en bekering bent gekomen. Want het kan niet anders als je met God leeft, dat je die vijanden tegenkomt, die zo makkelijk aansluiting op je hart vinden. Nog een vierde punt waarom Zacharias het echt om de kern te doen was in deze tekst. Dat is het doel wat hij gaat geven aan de verlossing. Het ging hem niet om politiek. Het ging hem niet in de eerste plaats om de verlossing van de vijand. Jongens en meisjes, wat hebben ze er in 1945 hier naar uitgekeken? De verlossing van de vijand. Want wat wilden de mensen graag? Nou, vrij zijn, eigen baas. Is dat hier bij Zacharias ook zo? Nee. Dat wij verlost van de hand van onze vijanden hem zouden dienen. Dat is wel een bijzondere vrijheid, vindt u niet? Dienstbaarheid. Maar gemeente, en jongeren jullie bijzonder. Dat is wel de beste vrijheid die er is. Dan ben je pas echt vrij. Als je God dient. En wat wordt ons dan beloofd vanavond? Je krijgt al zin in kerst, toch? Wat wordt ons dan beloofd? Dat we God dienen zonder vrees. Wat is dat? Ik moet even terugdenken aan een afscheidsdienst van een collega vorig jaar in de Bommelerwaard. Die was best wel wat bezorgd over zijn dorp en misschien ook wel een beetje over zijn eigen gemeente met loslaten. En ik herken eerlijk gezegd die zorg wel. Die zei bij zijn afscheidsdienst, ik kwam mensen tegen die zijn voor God en de duivel niet bang. Want dood is dood, dominee. U hoeft niet zo bezorgd over me te zijn, ik red me wel. Zou Zacharias dat bedoelen? Zonder vrees? Denk het niet, gemeente. Als je een klein beetje besef hebt van je eigen zonde en je eigen schuld. Als je een klein beetje alert bent op de macht van de Satan. Dan zul je dat nooit zo zeggen. Wat bedoelt hij dan wel? God dienen zonder vrees. Nou, hij bedoelt niet in de eerste plaats hier dat we dan niet bang voor God zijn. Dat is trouwens wel waar. In de volmaakte liefde is geen vrees. Als je de Heer hebt lief gekregen, dan heb je eerbied en ontzag voor hem, kinderlijk vertrouwen, maar dan ben je niet bang voor hem. Hoeft ook niet. Als je de Heer hebt lief gekregen, als je de Heer Jezus vergeving hebt gevraagd van je zonde, hoef je niet bang te zijn. Mag je hem dienen zonder vrees. Maar toch is dat niet precies wat Zacharias hier bedoelt. Hij bedoelt nu eigenlijk geen vrees voor de vijand. Als je de Heere dient, dan dien je de verwinnaar in de strijd. Waar zou je dan nog bang voor zijn? De Heer Jezus heeft daar later meer woorden aan gegeven. En Paulus ook, ik wil die twee woorden noemen. Op enig moment toen de discipelen bang waren, heel bevreesd. Toen de Farizeeën en de Sadduceeën op de huid zaten, de vijand. Toen ze bang waren voor wat er zou gaan gebeuren in Jeruzalem. Toen de discipelen bang waren, toen zei de Heer Jezus, dat vind ik zo mooi. En ik zeg u, mijn vrienden, vrees u niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Dat is nou de vervulling van de belofte waar Zacharias hiervan zingt. De Heer Jezus heeft maar één keer rechtstreeks tegen zijn discipelen gezegd, mijn vrienden. Dat doet de Heer Jezus precies op het goede moment. Als de discipelen zo bang zijn, zo vrezen, dan zegt hij, mijn vrienden, je hoeft niet bang te zijn. Ik weet niet waar u van wakker ligt, waar je bang voor bent in je leven. Ziekte. Zorgen. Je kinderen. Het kan zoveel zijn waar je benauwd van wordt. Dan zegt tegen Jezus, mijn vrienden, vrees niet. Want wat kan er ons gebeuren als Hij onze verwinnaar is? Zelfs de dood jaagt nu geen angst meer aan. Want groter dan de helper is de nood toch niet? En Paulus zegt dan in Romeinen 8, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is nou wat vent. Gods verwachting, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal die ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Kijk, dat is nou God dienen zonder vrees. Dan ben je inderdaad voor God en de duivel niet bang, maar dan op goede grond, omwille van de belofte dat de kop vermorzeld is, omwille van het kind van Bethlehem, voor God en de duivel niet bang. De duivel die kwam ooit bij Maarten Luther. Jongens en meisjes, of dat nou echt gebeurd is of alleen in het hoofd van Maarten Luther, dat weet ik niet zo goed. Maar de duivel die kwam bij Maarten Luther en hij had een papier bij zich en daar had hij al de zonden van Maarten opgeschreven. En hij liet dat zo zien aan Maarten Luther en weet je wat Maarten toen zei? Weet je er nog meer? Schrijf ze er ook maar bij. En de duivel ging verder, had er nog wel meer. En toen die klaar was, toen pakte Luther dat papier aan en toen schreef hij er met grote letters doorheen. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is nou God dienen zonder vrees. Dan kunnen de vijanden zijn, maar dan is het toch zonder vrees. Daar heeft Habakkuk al van gezongen. Al kwellen ziekte, zorgen, machten. Ik zal hem met Gods woord verslaan. Ik blijf zijn beeld in mij verwachten. Al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen. De Heere, Heere is mijn kracht. En iedere vijand zal zich buigen. Voor hem die alles heeft volbracht. Eens stonden Adam en Eva, pro deo, voor God, naakt, de vijand toebehorend, vol vrees, te beven als een rietje. Maar God zette vijandschap. En zijn belofte is heerlijk vervuld. Aan een wereld verloren in schuld. Is er vanavond iemand in de kerk die het hiervan hebben moet? Nou, dan mag je hem dienen. Dan mag je hem dienen. Zonder vrees. Hoe kan dat dan? Nou, vanwege vers 78. De innige gevoelens van barmhartigheid van God. Omdat het kind van Bethlehem het antwoord van God was op onze zonde. Hij toonde zijn barmhartigheid, innige gevoelens. En zo leidt hij ons op de weg van de vrede. En dat voor elk die in het duister dwaalt. Daar kunt u ook nog bij. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere onze God, verwinnaar in de strijd, u danken we voor uw innige gevoelens van barmhartigheid toen Adam en Eva bevend voor u stonden. Uw belofte, de kop zal vermorzeld worden. U danken we voor uw innige gevoelens van barmhartigheid, toen in die donkere nacht de hemel openging en u uw kind in de kribbe hebt gelegd. Uw belofte heerlijk vervuld aan een wereld verloren in schuld. U danken we voor uw innige gevoelens van barmhartigheid, dat u vanavond tot ons kwam. Mensen van onszelf in het duister dwalend. En dat u uw belofte gaf, in uw Zoon vervuld, dat wij, verlost van onze vijanden, de zonde, de duivel, de wereld, onze oude mens, u dienen mogen zonder vrees. Voor dat wonder danken wij u, Heere. Wat bent u oneindig goed. Versmelt ons aller hart. Doe niemand vanavond de kerk uitgaan zonder een buiging voor de kribbe. Zonder een danklied in het hart. Een gelovig amen. Op dit woord. Opdat het niet eenmaal op die grote dag tegen ons zal getuigen. Maar dat we in deze vreesloze dienst de week en de wereld ingaan. Om op de plaats waar u ons stelt, die bekering en die verzoening in praktijk te brengen en zo het licht van Christus uit te stralen. Wilt u ons dat geven, Heere? Geef een goede en gezegende week. Heel bijzonder bidden we voor hen die er erg tegenop zien. Omdat pijn en verdriet, gemis en rouw onze harten vervullen. Omdat er de gebrokenheid ervaren wordt, welke dan ook, soms met elkaar gedeeld, soms verborgen. En die we juist in deze weken zo ervaren. O God, toon uw barmhartigheid, juist aan hen die een moeilijke weg gaan. We bidden, Heere, om de opbouw van uw koninkrijk in het midden van onze gemeente, dankbaar voor de vervulling van de vacatures in de kerkraad. Zegen de kerkraad. Zegen ons als beide predikanten. Zegen een ieder die een taak mag vervullen. Doe uw naam groot zijn in onze dorpen, in ons land, in deze wereld, onder uw volk Israël. Doe uw licht schijnen in deze donkere wereld. Maak uw naam groot. En geef ons oog gericht te houden op het kerstkind, ja, op de komende, om uit te zien naar die dag dat het volkomen waar zal zijn, waar we nu al iets van mogen proeven, dan definitief verlost van alle vijanden en van alle vrees, u volkomen de eer en de lof en de aanbidding brengen die u toekomt. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. We zingen over die verlossing vanuit Psalm 116, vers 3 en vers 4. Ach, Heer, och, werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. En dan mogen we die barmhartigheid van God bezingen. Hij is mijn liefde waardig, want de Heer is groot, genadig en rechtvaardig. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Laten we staande Psalm 116, vers 3 en 4 zingen. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heer zegene en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.